Als. Gods genade ons vrijgekocht heeft, dan mogen we luisteren naar de woorden van de Hebreeënschrijver, die dan zegt, en laten we dan met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl we het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en volleinder van het geloof. Zullen we samen bidden? Heere God, u hebt ons gehoord. We mochten het zingen, genade kocht mij vrij. U hebt ons aangenomen, Heer, in genade en in vrede. U hebt de liefde laten zien van God de Vader, die de wereld zo lief heeft gehad dat hij zijn enige geboren zoon, u, de Heer Jezus, heeft gegeven. U bent gekomen, Heer, voor ons. U hebt geroepen, het is volbracht. U bent opgestaan. We mogen u verwachten, Heer, uit de hemel, voor waar u komen zal. En terwijl wij hier zijn op deze aarde, mogen we onze blik omhoog heffen. Mogen we zien dat u daar op de troon zit. En Heer, we horen al die bijbelteksten in ons hoofd. U bidt en u pleit voor ons. U werkt mee hier vanuit de hemel als we bezig zijn in uw koninkrijk. U ziet ons hier als we bidden en ons leven aan u overgeven om te leven tot uw eer. Want dan mogen we weten, Heer, dat er niemand is die ons zo kent als U. Dat er niemand is die zich zo heeft verdiept in ons welzijn, ons geestelijk leven, maar ook ons materiële leven, ons lichamelijke leven, ons leven kent. Want U bent er de bron van. De bron waaruit we mogen putten. En Heer, als we deze avond bij elkaar zijn, in het kader van de Maranatha-samenkomsten, als dat in de verwachting dat U komt, Heer, dat deze wereld vervuld zal worden van Uw recht en gerechtigheid, dat er geen volk meer tegen een ander volk zal opstaan, dat er geen oorlogen meer gevoerd zullen worden, dat zelfs de natuur in leeuw en lam met elkaar zal verkeren in vrede. Hoe anders is het, Heer, als we ook in deze week weer de kranten opslaan en de televisie horen en de radio en onze nieuwsapps bekijken. Dat kunnen we eigenlijk alleen maar zeggen, Heer, met de woorden uit de Openbaring. Heer, kom snel. Deze wereld rent naar de afgrond. En wachten is hier op een werkende atoomraket uit Noord-Korea. Of een grote escalatie in Syrië, de Midden-Oosten. Wachten is hier op dat moment waarop het volk Israël zal worden belaagd. Er zijn vele vijanden. Het moment, Heer, waarop U komt om Uw kinderen te halen. We met U mogen zijn, Heer. Die komst in de wolken. Het moment waarop we U mogen zien. Dat moment, Heer, waarop Uw voeten zullen neerdalen op de Olijfberg. En Uw Koning Jezus, Koning van deze hemel en aarde zult zijn. Heer God, het perspectief wat we in Uw woord mogen lezen is groots en indrukwekkend. En wij kunnen onder de indruk raken hier van alles wat er gebeurt in deze wereld. En ons hart kan soms moe zijn en vol zorg. Maar U vraagt om ons om niet onder de indruk te zijn van wat er gebeurt, maar onder de indruk te zijn van Uw Zoon, de Heer Jezus. Kus de Zoon, zegt Uw woord. En Heer, soms zijn we ook onder de indruk van dat wat er gebeurt in ons leven. U kent ons, ieder, zoals we vanavond hier ook zijn. U kent de drie broeders, Heer, die genoemd zijn waar ernstige ziekte is. Die een behandeling te ondergaan hebben. Heer, zegen de handen van de doktoren. Zegen de middelen die gebruikt worden. Maar bovenal, Heer, zegen deze mannen, deze broers, in hun omgeving. Dat ook deze situatie mag zijn tot eer van U. Dat we mogen leren om te volharden en vol te houden in ons geloof. Dat we mogen zingen, Heer, wat er ook gebeurt. Wat de toekomst brengen mogen. Mij geleidt de Heere hand. En Heer, daarom mogen we ook vragen. Zoals we hier zijn. Dat we vanavond iets van U mogen zien. En mogen zeggen, werkelijk, de Heer was hier. Want dat is wat U beloofd hebt. Twee of drie in Uw naam. Heer, daar bent U. Ook vanavond. Amen. We zingen nog een prachtig lied uit de opwekking. En dat spreekt over de heiligdom van God en over de aanwezigheid van God. Die ons vraagt dan om stil te zijn. Nou, dat is wat moeilijk bij een lied. Maar het laat wel zien van wat de bedoeling is als we tot God naderen. Is dat we Hem met eerbied mogen benaderen uit dit lied. Rein door Uw zuiver bloed, zegt dan het tweede refrein. Met zekerheid dat we geborgen in Uw liefde zijn. En zo mogen we antwoorden op de roepstem van Gods geest. 245 uit Opwekking. willen samen de Bijbel openen. En ik wil dat vanavond doen bij twee gedeelten uit de brief van Jacobus. De brief van Jacobus, dat vindt u meteen na de Hebreeënbrief. En ik wil de eerste 19 versen met u lezen. En daarna nog een paar versen uit hoofdstuk 5. Jacobus, hoofdstuk 1, vanaf vers 9, vanaf vers 1. Ik kon nog een paar blaadjes ritselen. Het is altijd een goed teken, hè? Daar staat dit. Ik lees uit de herziene Statenvertaling. Jacobus, een dienstknecht van God en van de Heer Jezus Christus, aan de 12 stammen die in de verstrooiing zijn. Wees verheugd. Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt. Want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweeg brengt. Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent en geheel oprecht en in niets tekort schiet. Als iemand van u in wijsheid tekort schiet, laat hij die dan vragen aan God die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt. En ze zal hem gegeven worden. Maar laat er in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. Immers wie twijfelt, lijkt op een golf van de zee die door de wind voortgestuwd en op en neder geworpen wordt. Want zo iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Heer. Hij is een dubbelhartig man, onstandvastig in al zijn wegen. Maar laat de broeder die nederig is, zich beroemen op zijn hoge staat. En de rijke in zijn nederige staat. Want hij zal als een bloem in het gras voorbij gaan. Want de zon is opgegaan met de hitte, heeft het gras doen verdorren. Ook is zijn bloem afgevallen en is de schoonheid van zijn uiterlijk verloren gegaan. Zo zal ook de rijke in zijn wegen verwelken. Zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij beproefd gebleken is, zal hij de kroon van het leven ontvangen, die de Heere beloofd heeft aan hen die hem liefhebben. Laat niemand zeggen, als hij verzocht wordt, ik word door God verzocht. God kan immers niet verzocht worden met het kwade, en hij zelf verzoekt niemand. Maar ieder mens wordt verzocht, als hij door zijn eigen begeerte wordt meegesleurd en verlokt. En daarna, wanneer de begeerte bevrucht is, dan baart ze zonde. En wanneer de zonde volgroeid is, dan baart ze de dood. Dwaalt niet, mijn geliefde broeders. Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven en daalt neer van de Vader der lichten, bij wie er geen verandering is of schaduw van omkeer. En overeenkomstig zijn wil heeft hij ons gebaard met het woord van de waarheid, opdat wij in zeker opzicht eerstelingen van zijn schepselen zouden zijn. Zo dan, mijn geliefde broeders, ieder mens moet haastig zijn om te horen, maar traag om te spreken en traag tot toren. Dat is over het eerste deel. Het tweede vind je in hoofdstuk 5. Een paar hoofdstukken verder dus. In hoofdstuk 5. Daar gaat het over allerlei onderwerpen. En daar komen we ook dit tegen. In vers 7. Daar gaat hij weer verder over dat volharden. En hij zegt: wees daarom geduldig, broeders, tot de komst van de Heere. Zie, de landbouwer verwacht de kostbare vrucht van het land en heeft daarbij geduld, totdat het de vroege en de late regen zal hebben ontvangen. U moet ook geduldig zijn in uw hart en uw hart versterken, want de komst van de Heere is nabij. Zucht niet tegen elkaar, broeders, opdat u niet veroordeeld wordt. Zie, de rechter staat voor de deur. Mijn broeders, neemt er een voorbeeld van het lijden en van het geduld de profeten die in de naam van de Heere gesproken hebben. Zie, wij prijzen hen gelukzalig, die volharden. U hebt gehoord van de volharding van Job. En u hebt de uitkomst van de Heere gezien. Dat de Heere vol ontferming is en barmhartig. Dat is even zo voor deze verse van Jacobus. We gaan er zo meteen over nadenken. En voordat we dat doen, zingen we eerst met elkaar een prachtig lied uit Johan de Heer. Dat zegt: uw woord, o God, is liefde en licht. Het is heilig en volmaakt. En waar het hart en schreden richt, daar wordt uw heil gesmaakt. En het refrein, het koor, dat zegt: Heilig woord van God, trooster in ons lot. Gij zult in deze aardwoestijn steeds ons rechtsnoer zijn. Lied 51 uit de bundel van Johannes de Heer. Alsof Jacobus dezelfde vragen beantwoordt en dezelfde vragen hoort als die wij vandaag horen. Hoe lang duurt het nog? Waarom moet mij dit overkomen? Ach, die broeder, daar moet je niet al te veel van aantrekken. Kom maar binnen met je mooie rijkdom en ga maar zitten, want... En jij, arme, blijf maar. Hoe moet dat nou met ziekte in ons leven? Stel je voor dat het toch eens wat beter ging? Allemaal vragen die, als je in de gemeenten en kerken van ons land gewoon eens luistert naar de koffie of in gesprekken thuis. Die mensen je zomaar kunnen vragen, broeder, wat gebeurt er toch? Het lijkt alsof het nooit ophoudt en ik word er zo moe van. Vragen die vandaag gelden, En die blijkbaar 2000 jaar geleden, toen Jacobus deze brief schreef, net zo actueel waren. Want Jacobus heeft het daarover in zijn brief. Jacobus heeft het daarover in die brief die we niet zo heel vaak horen. Waar we ons wel eens van afvragen, wat moeten we nou met Jacobus? Het was zelfs Luther, we herdenken hem deze periode, 500 jaar. Luther die zei van, ach, het is maar een strooien brief. Ik gooi hem in het vuur, want hij kon er niet zoveel mee. Jacobus die, als je hem zomaar even leest, bijna lijkt te zeggen, moet je horen, je geloof is helemaal niet zo belangrijk. Laat me je werken maar eens zien. Jacobus, vandaag een paar gedachten van deze broeder. En eigenlijk een best wel bijzondere broeder. Want als u een beetje de Bijbel kent, dan weet u natuurlijk dat het de broer van de Heer Jezus is. Alleen, hij zegt het niet. Je moet er een beetje op puzzelen. Hij noemt zich alleen maar een dienstknecht, een doulos, een slaaf van God. En van de Heer Jezus Christus. Dat was niet altijd zo bij Jacobus. Want als je de Bijbel leest, dan vind je op een aantal plekken, vind je dat er gesproken wordt over de familie van de Heer Jezus. Over zijn moeder en over zijn broers en zussen. En een paar kennen we bij naam. In ieder geval is dat Jacobus en Jozes of Jozef. Ze stonden wat op afstand, zou je kunnen zeggen. Ze wisten het niet precies. Ze waren misschien, vonden ze zelf, ja, hoe kan dat nou dan toch? En daar waar moeder Maria ongetwijfeld de boodschap van de engel met haar kinderen gedeeld heeft, bleven ze wat staan. En Jacobus vinden we dan bijvoorbeeld in Matteüs 27 met zijn moeder bij het kruis. Was hij gelovig? Pas als Petrus in 1 Korinthe 15 spreekt over de opstanding van de Heer, dan zegt hij daar dat de Heer Jezus, toen hij opgestaan was en verscheen, dat hij aan 500 broeders tegelijk verscheen en aan de apostelen en aan Jacobus. En heel veel uitleggers zeggen, kijk, dat is het moment waarop hij zei, zoals Thomas, mijn Heer en mijn God. Het was zelfs alleen aan Jacobus dat Paulus een bezoek bracht. Toen hij uit Damascus kwam en naar Jeruzalem ging om te vertellen dat hij degene die de gemeente vervolgd had, een ontmoeting met Jezus had gehad. En hij gaat naar Jeruzalem terug en poogt om de broeders te spreken, maar heeft niemand gesproken. Alleen maar Jacobus. En dan al blijkt dat Jacobus, de halfbroer van de Heer Jezus, in de gemeente van Jeruzalem een belangrijke plek had gekregen. Zelfs zo belangrijk dat Jacobus, als u weet wel, hè, dat komt vandaag de dag natuurlijk niet meer voor, dat er in kerken ruzie gemaakt wordt, maar dat gebeurde toen wel. En dan vinden we dat in Handelingen 15, dat er vanuit Jeruzalem waren er in Antiochieën in het Midden-Oosten, waar Paulus en Barnabas werkten en er waren gemeenten ontstaan. En wat gebeurde er? Heidenen kwamen tot geloof in Jezus. En dan moet je je voorstellen dat Joden die heidenen eigenlijk goyim noemden, honden. Kan toch niet? Je moet ze laten besnijden, je moet ze laten houden de wetten van Mozes en ze moeten kosher eten, werd er gezegd. En Paulus en Barnabas zeiden, no way. Zeiden ze niet in het Engels, waarschijnlijk in het Aramees of het Grieks, maar no way. En ze gingen met z'n tweeën op een drafje, staat er letterlijk bijna. Ze snelden naar Jeruzalem. En er was een boel gekrakeel, mooi ouderwets woord, maar geeft wel een beetje aan wat er gebeurde. Ze waren het gewoon, ze gingen als krakelingen door elkaar. Er was geen touw aan vast te knopen. En uiteindelijk staat er, is het Jacobus die de boel samenvat en zegt van, we hebben jullie gehoord. Het is niet wijs. Het is de geest die tegen ons zegt, leg de heidenen geen andere wet op. Behalve dat ze zich onthouden van hoererij en van het verstikte. En God zegene jullie gemeenten. Deze Jacobus. En hij schrijft een brief. En eerst dachten ze allemaal dat het een wat oudere brief was. Maar het zou best wel eens kunnen zijn dat dit de eerste brief is. De meest oude brief, het eerst geschreven door een van de apostelen aan de gemeente. En als dat zo is, dan is die geschreven in 40 tot 44 na Christus. Zeg even, 10 jaar na de hemelvaart van de Heer Jezus. En dat waren 10 bewogen jaren. Want wat was er gebeurd? Er waren heel veel mensen tot geloof gekomen. 3000 op één dag. Nou, er waren die 1500 de volgende dag, telden al niet meer. Zo gaat dat dan in onze getallen. Heel veel. Waar kwamen die vandaan? Niet alleen maar uit Jeruzalem of uit omliggende dorpen en steden. Wel nee, die kwamen uit de hele Midden-Oosten. Want Joden waren gewend om naar Jeruzalem te komen, daar de feesten te vieren. En ze hoorden met Pinksteren de gelovigen in tongen spreken in hun eigen taal. De taal waarin zij geboren waren. En die ze van huis uit, van met de straat en op school waar ze maar waren, meekregen. En er waren gemeenten ontstaan van Joodse gelovigen. Maar dat niet alleen. Want als u, en u kent uw Bijbel, dat weet ik wel, dan zie je dat die gemeente in Jeruzalem, mag ik het even heel banaal bijna zeggen, ze hadden het goed met elkaar. Het ging lekker. In geestelijke zin, in sociale zin, en in materiële zin, er kwam niemand wat tekort. Want dat staat er, ze deelden alles met elkaar. En er ging een groot getuigenis van hen uit. En wat gebeurt er dan? Ja, wat was de opdracht? De opdracht was van de Heer Jezus, toen ze daar bij elkaar waren. We vinden het in Matteüs 28, ga uit naar Jeruzalem, Judea, Samaria en tot het uiterste van de wereld. Maar als je het lekker met elkaar hebt, wat doe je dan? Dan blijf je zitten. En dan staat er, en de Heere liet vervolging toe. En ze werden allemaal uit Jeruzalem verdreven. En Jacobus was de leider van de gemeente in Jeruzalem. En Jacobus zag al zijn broeders en zusters vertrekken. Allemaal naar die steden en dorpen. Mag ik het even zo zeggen? Want als je kijkt wat er staat aan de 12 stammen. Het waren eigenlijk alleen nog maar Joden. Israëlieten, mensen van Joods, van de Israëlieten die geloofden. Want er waren nog nauwelijks heidenen tot geloof gekomen. En waar zaten ze? Mag ik het eens even heel actueel maken? Ze zaten in Damascus, in Homs, in Aleppo, in Mosul, in Cairo en in al die plaatsen die wij vandaag zo goed kennen. Vanwege de strijd, vanwege het gedoe, vanwege de oorlogen, de haat, de vervolging. En eigenlijk komt deze brief van Jacobus zo dichtbij. Want hij zegt tegen die broeders en zusters daar in Aleppo, en daar in Homs, en in Damascus, en in Cairo. Hij zegt, wees blij. Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt. Acht het enkel vreugde. En denk je, die man is niet goed wijs. Zitten we daar? Waren we net een beetje weg uit Jeruzalem, waar het al zo heftig was. En dan zitten we op een plek waarvan we dachten, het is hier wat beter. En dan nog is het gewoon ellende. Toen ik al met deze preek vorige week bezig was, toen was er een broeder in onze gemeente, in Veenendaal, die president is, voorzitter van de internationale gemeente van de Kama-zending, Parousia, Arie Verduin. En die meldde dat in de afgelopen week, dat was toen nog ervoor, nu en na, er een grote conferentie in Thailand zou zijn. Waar voorgangers zouden komen uit Damascus en Aleppo. En hij zegt, ik word door hen bemoedigd. Want zij vertellen dat het evangelie van Jezus Christus nergens zoveel respons krijgt, zoveel antwoord krijgt, als juist dan. Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt. Het is alsof Jacobus ook vandaag tegen ons spreekt en zegt van, moet je horen, ik weet niet precies waar je in zit, maar wees er blij mee. En laat het niet te groot maken. Want hier spreekt Jacobus niet meteen over vervolging in deze gedeelten. Jacobus spreekt niet meteen over de grote problemen die veel van de gelovigen hebben. En als we in deze week alleen alweer het verhaal horen van Asia Bibi, de katholieke gelovige, die mevrouw die al sinds 2009, dacht ik, in de gevangenis zit in Pakistan. En waar deze week het hoge beroep weer is uitgesteld. Omdat ze vervolgd wordt. Omdat ze de naam van Allah zou hebben misbruikt. Blasfemie, godslastering. Maar het gaat hier ook over al die kleine treiterijtjes. Al die kleine dingen die gebeuren. En wat heet dan klein? Nou, misschien gewoon ook die zaken dat je loon wordt ingehouden, er geen brood meer op de plank is. Dat je kinderen honger hebben en je vrouw het zat is. Acht het enkel vreugde, mijn broeders, zegt dan Jacobus. En ik wil vanavond met u met twee thema's nadenken. En daar zou ik ook weer preken op zichzelf over kunnen maken. Maar even voor die grote lijn vanuit dit prachtige boek. En het ene thema is, als je al die verzoeking, al die beproeving, en er staat een woord in het Grieks dat houdt zoiets in als, het is een bonte mengeling van poikilos. Er zijn allerlei dingen. Want het geeft volharding. Want je geloof moet getest worden, zegt Jacobus, dat is één. En twee is, dat je dat moet doen met het oog op de verwachting van een grote en rijke oogst. Want de Heere komt. En zo zien we al dat Jacobus, als hij deze brief schrijft, dat eigenlijk doet vanuit het beeld van de Heer komt terug. Maranatha. Hij zegt het niet letterlijk, maar hij zegt de Heer komt terug. En als dat bij jou speelt, dan mag je volharden. Laten we het eerst eens uitwerken. Want dat gedeelte van Jacobus, daarvoor kun je al snel zeggen, ja, ik zei het al een beetje, waar heb je het nou over? Hoezo moeten we daar blij mee zijn als het even niet gaat? En dan legt Jacobus uit van, moet je horen, de beproeving van uw geloof brengt volharding teweeg. Nou, en dat is prachtig, hè, want eigenlijk is dat ook wat we steeds zingen. We hebben in ons lied gezongen net, op de Heer, mijn God, stel ik mijn vertrouwen. De meesten van u, ik heb niet allemaal kunnen aankijken, hebben dat gezongen. Nou, wanneer doe je dat? Ja, als er iets is waar je lastig vertrouwen in krijgt. Of wat moeilijk is voor ons mensen. Of wat we onszelf steeds moeten voorhouden. De situatie waar ik vertrouwen in de Heer moet hebben. Nou, ik weet niet wat dat voor u is. Maar dat kunt u zelf wel invullen, hè? Maar er zijn momenten waarop je met elkaar in gesprek bent. En dan hoor je dat iemand dat moeilijk vindt. Niet zo lang geleden een gesprek met een vrienden van ons. Hij was zijn baan kwijtgeraakt. Had een goede baan, een hele goede baan. Dus kwam hij niks tekort. Het was een goede regeling. Maar zijn vrouw zegt, ik vind het heel erg moeilijk om vertrouwen te hebben dat het goed komt. Is dat raar? Nee, dat is niet zo raar. Er zijn momenten waarop je met mannen spreekt en je zegt van, hé, hoe is het? Ja, ik werk me de blubbers. Komt dit ooit nog goed? Want ik heb mij in de schulden gewerkt. Fout, maar. Waar is mijn vertrouwen? Die ondernemer waar ik vaak op vrijdagmorgen in CBMC-verband zit, wat al jaren moeizaam gaat. Zijn familie is bijgesprongen. Maar nog steeds in een bedrijfstak waar het hard werken is. In dat gezin waar ziekte is, en van de brink zei al, soms wordt het ongelijk verdeeld. Dan kom je soms mensen tegen waarvan je denkt, wat heb je toch veel op je bordje. Wat kun je soms paars gezinnen in mijn omgeving, met meerdere kinderen, met meerdere problematieken, in één gezin. En zegt Jacobus, acht het enkel vreugde, broeders en zusters, wanneer je in al die bonte mengeling van verzoeking terechtkomt. Want die beproeving, die verzoeking, die heeft ook een doel. Die heeft betekenis. God wil je er iets mee laten zien. Misschien bid je al langere tijd voor een oplossing van een bepaald probleemstuk. Iets in je familie waarvan je denkt van, ik wou toch dat die relatie weer goed kwam. En je durft niet de EO te bellen voor het familiediner. Dat vind je te maar er is veten onderling. Of met die kinderen. Of dat huwelijk. Het gaat hier bij Jacobus niet alleen maar over de grote vervolgingen waar we om bidden. Maar het gaat bij Jacobus ook over dit soort zaken. En Jacobus zegt, je mag leren en je moet leren om vol te houden. Volharding, dat is het woord wat er staat. En hij gebruikt dat woord. Wij maken vaak een groot onderscheid tussen verzoeking en beproeving. Maar er staat hier eigenlijk in dat woord, het is als het ware hetzelfde woord, het scheelt maar één letter in het Grieks. De een is het negatieve, het andere is wat meer positieve, zou je kunnen zeggen. Het heeft beide met elkaar te maken. God zelf verzoekt niet, maar God laat dingen toe in ons leven, zodat wij leren vol te houden, ook als er bijvoorbeeld echt vervolging zou komen. Er staat dat we volharden moeten. En hoe kan dat dan? Hoe kan dat dan? Nou, doordat we leren kijken vanuit het perspectief van God. Hij maakt, zegt een oude psalmregel, het kwade goed. Hij is het die u hoedt. Het kwade goed? Laat God dat dan toe? Ja, God laat het toe. Komt het van God? Nee, het komt niet van God. Want God zelf verzoekt niet. Maar het gaat erom dat je leert zien wat Gods bedoeling is. Leert zien, zegt Jacobus in vers 4, laat die volharding dan ook volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent en geheel oprecht en in niets tekort schiet. Wow. Opdat u volmaakt bent. Wat is dat? Nou, dat volmaakt heeft iets te maken met het, met je zou kunnen zeggen, de test van het geloof en de bedoelingen van. Volmaakt heeft iets ook met de oude eredienst te maken, het Oude Testament. Een offer die moest gaaf zijn. Daar kon het overgegeven worden, zodat God kon eren. Beproeving, volharding. Het woord, wat daar, dat woord voor beproeving en voor standhouden, het woord voor standhouden, dat is een woord in het Grieks waarvan wij maken dat, ja, je moet maar volhouden. Maar er staat eigenlijk dat je moet oefenen. Weet je zo, weet je wel, misschien doe je dat 's morgens wel om 8 uur of zo voor de televisie. Of nee, helemaal niks voor je, ik zie het al. Nee. Of een beetje, nou ja, weet ik het wat. Maar er staat iets, het is als het ware, het woord werd ook gebruikt voor sporters die dan zichzelf oefenen met gewichten, dat deden ze in Griekenland, en waardoor je sterke spieren krijgt. Dus die beproeving, die volharding heeft te maken met oefening. Wanneer doe je dat? Wanneer ga je die oefeningen nou doen? Nou, dat ga je doen als je een doel hebt. Als je iets verwacht. Anders denk je, laat maar. Ik gooi mijn pak bij de pakken neer. Het is klaar. Dit hoeft voor mij niet. God zegt door de mond van Jacobus, hou vol, want ik heb een doel. Ik wil dat je volmaakt bent, dat je flink bent, dat je stand houdt. Dat je, als het op je afkomt, nog steeds doet zoals ik dat graag wil. En dan haalt Jacobus Abraham aan. Hij haalt voorbeelden aan. Hij zegt ook, het is een beetje als die profeten, zegt hij in hoofdstuk 5. En ongetwijfeld is hij aan Abraham gedacht. Die echt wel een paar keer getest is, zou je kunnen zeggen. Hij is ook al een keer mislukt. Toen hij luisterde naar Sarah, zijn vrouw. In het algemeen is het een goed advies om naar je vrouw te luisteren. Maar in dit geval ging het niet zo goed. Want toen hij bij Hagar lag en daar een kind uit voortkwam, Ismaël, we hebben er nog last van. Daar faalde hij. En toen zijn zoon geboren werd, Isaac, lachen betekent dat. Toen werd hij opnieuw de proef gesteld. Voor wie kies je? Voor mij? Of kies je voor je zoon? En hij kwam in strijd. En er staat er dat hij een bundel hout pakte. Hij pakte zijn zoon en nam 2 knechten mee. En zo gingen die samen op weg. En Abraham wist wat God gezegd had, dat hij zijn zoon moest offeren. En al die tijd staat er, later in de Hebreeënbrief, heeft Abraham overwogen dat ook als Isaak zou sterven, dat God bij machte was om hem te doen opstaan. En dat illustreert de verzen die Jacobus gebruikt. Want Jacobus zegt, als je nou in die beproeving bidt om wijsheid, dit gaat niet om algemene wijsheid, het gaat wijsheid in die beproeving, dan moet je niet twijfelen. Dan mag je zijn zoals Abraham, die op weg ging en uiteindelijk voorzag God, staat er in Genesis. God voorzag in een lam, dat plaatsvervangend stierf voor Isaak. Maar Abrahams geloof hield stand, hij hield vol, het was een oefening, had eerder misschien gefaald. Maar nu was die God gehoorzaam. Want hij verwachtte een stad, zegt de Hebreeën schrijver. En weet je, in die verwachting, ik wil het tweede gedeelte, het tweede thema even wat aantippen, in hoofdstuk 5. In die verwachting, met dat geduld, met dat zicht op de Heer Jezus, zegt dan Jacobus, wees daarom geduldig, broeders. Wat er je ook gebeurt, ook al heb je onzekerheid in het leven, ook al ben je arm en gaat het je slecht af, of ben je heel rijk en ben je bezig met van alles en nog wat, maar je houdt geen rekening met de Heere God, dan gaat het je niet goed. Je moet rekening houden met God onder alle omstandigheden. Wees geduldig tot de komst van de Heere. Dat is verwachting, hè? Dat is waar we het met elkaar vaak over hebben. En dan gaat het niet erom dat je vandaag hier, nu het allemaal goed gaat. Maar het gaat erover dat je leert om in de stormen van het leven ook God te verwachten. En het kan soms stormen. Het kan soms zwaar zijn. Het kan soms betekenen dat je door een diepe dal gaat. En dat je moet zeggen, Heer, het enige wat ik nog heb is in uw heiligdom stil te zijn. Is dat het enige? Nee, dat is gelijk ook de troost. Dat is gelijk ook waar het om draait. Dat is gelijk ook wat de Heer wil. Wees geduldig, houd vol tot de komst van de Heer. Maar het zult u zeggen, ja, maar mag je dan helemaal niks doen? Mag je niet naar dokters gaan? Of gaat het alleen maar daarover? Nee. We mogen bidden. Jacobus schrijft het ook. In zijn brief. We mogen zelfs salven, zegt hij. Eindje verderop in hoofdstuk 5. We mogen de wijsheid gebruiken die er is. Maar uiteindelijk gaat het daar niet om. Uiteindelijk gaat het niet om dat wij het in deze wereld best, beter, het best hebben. Maar het gaat erom dat God tot zijn eer komt. Dat wij volmaakt zullen zijn en gaaf. En dan hebben wij het in ons werelddeel best getroffen. Dan zijn wij misschien wel als die mensen die Jacobus ergens beschrijft. Die zeggen we gaan onze reizen plannen en onze zaken plannen. En we zijn een jaar hier en een jaar daar. En we onze strategieën klaar. Maar realiseer je dat er zomaar de wind van de geest kan zijn. En het leven is als gras. Je hoort hem Jesaja citeren. En de wind waait erover. En het gras verdort. Het dort. Het is kapot. Het is vergaan. En soms kan het zomaar over zijn. En wat zegt de Heer dan? Want dat is wat Jacobus zegt. U moet geduldig zijn, uw hart versterken, want de komst van de Heer is nabij. Zucht niet tegen elkaar, broeders. opdat u niet veroordeeld wordt, want de rechter staat voor de deur. Jacobus ziet het allemaal vanuit het perspectief van de Heer die komt. Van de Heer die komt. Ja, zult u zeggen, om te oordelen de levenden en de doden. Gaat het dan over jij naar de hemel, jij niet? Nee, dat is niet waar het over gaat. Je zou kunnen zeggen, die keuze is gemaakt. Op het moment dat de Heer Jezus aan het kruis van Golgotha hing. En zei, het is volbracht. Het plaatsvervangend offer. De Heer heeft voorzien. En als jij, als u dat nog niet gelooft, alsjeblieft aanvaard dat offer. En de Heer zal zeggen, wees welkom in de hemel. Wees welkom, want het huis van mijn vader zijn vele woningen. Maar het gaat ook over de vraag die Paulus ook aanstipt in zijn Korinthebrief. De vraag, hoe heb jij, hoe hebt u, hoe heb ik als gelovige geleefd in deze wereld? Zijn we voldoende? Zijn we volmaakt, gaaf, in de ogen van God? Als we de Heere verwachten, zijn we dan ook geduldig en versterken we ons hart? Zijn we op de plek van de Heer? Ik heb het u vaker verteld. Een moment van, voor mij een heel mooi moment. Ik was voorzitter van een zendingsorganisatie die mensen uitzond naar Centraal-Azië. Landen waar we meestal de namen niet meer mogen noemen, omdat het gevaarlijk is. En broeders en zusters met wie je dan spreekt, als voorzitter meestal na afloop van een proces. Maar er was ook de vraag vaak bij, realiseer je dat je naar het land waar je gaat, dat dat je leven kan kosten? Indrukwekkende antwoorden van broeders en zusters die dan zeggen, daar waar God mij hebben wil, daar moet ik zijn. Het is ons gelukkig bespaard gebleven dat mensen overlijden, maar gisteren zelfs is er in Niger de directeur van de jeugd met een opdracht gekidnapt. En in dat soort situaties kun je terechtkomen. Nog maar een paar jaar geleden in Kenia of Tanzania, een van die landen, is een jongeman uit Groningen omgekomen bij een overval. Ze waren daar voor zending. Zijn vrouw is daar op dit moment, als ik goed begrepen heb, nog steeds weer. Is weer teruggegaan. Om het werk voort te zetten. Het zijn soms die grote dingen. De verhalen van de zending die ons indruk maken. Maar wat is uw verhaal? Wat bent u mee geconfronteerd? Wat heeft uw geloof sterker gemaakt? Waarvan mag u getuigen? U mag zeggen van, ik zat hopeloos in ons gezin of in mijn leven of in mijn huwelijk of in onze kinderen. Maar God was erbij. En ik mag verwachten dat de Heer terugkomt. En dat Hij, omdat Hij erbij was, ik mag weten dat ik bij Hem zal zijn. Het lijden wat er is. Was dat bij u? Ook in ons leven is er veel gebeurd op dit terrein. Een zoon die op zijn 16e verlamd raakte. Enorme strijd. Inmiddels weer 16 jaar in een rolstoel beland is. Het gaat goed met hem. Ziekte in je familie. Mijn vrouw. Geconfronteerd op 42-jarige leeftijd met Alzheimer. Achteraf bleek het heel wat anders te zijn. Het zijn momenten in je leven dat je geloof beproefd wordt. Het is hersteld. Gelukkig. Het zijn van die momenten waarop je denkt van, Heere God, waarom overkomt mij dit? Maar pas op dat het niet het zuchten wordt van Jacobus. waarin je jezelf beklaagt, zelf medelijden hebt. En denkt, Heer, u bent toch een God die altijd het beste met ons voor heeft. En vanavond zegt Jacobus, dat heeft God het beste met je voor. Maar hij ziet het in het perspectief van de eeuwigheid en van de volmaaktheid. En je mag oefenen. Je mag je spieren trainen, je geloofsspieren. En je mag zeggen, ja Heer, ik wil mijn hart versterken. En ik wil u verwachten, geduldig, tot de komst van de Heer. En daarom Hebreeën 12, ik heb het gelezen in het begin. Welaan dan, welaan nu. Laten ook wij, nu we zo menigte van getuigen, u weet wel die profeten, omringd worden. Afleggen alle last en de zonde die ons zo makkelijk verstrikt. En laten wij met volharding, hetzelfde woord, de wedloop lopen die voor ons ligt. Terwijl we het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinde van het geloof. En hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen. Daar is het echte lijden geweest. Hij heeft de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Hem mogen we verwachten. Hij is onze verlosser. Hij wil ons vervullen met zijn geest om op Jezus te zien. En hem mogen we verwachten. Maranatha. Amen. Laten we met elkaar zingen uit Johan de Heer. Dat is een prachtig lied wat zegt, o God die mij het vrijgekocht en door uw bloed gered, die wat de duivel ook vermocht, mij voortleidt, tred voor tred. En daar gaat het over, hè? Wat de duivel ook vermocht, mij voortleidt, tred voor tred. Die trouw mij voorgaat op de weg, al is mijn pad ook ruw, of wijs mij steeds de rechte weg, maak mij een beeld van u. Het zijn 3 coupletten van 187 van Johan de Heer. dat hervormen naar Gods beeld, wat we zongen in vers 3, dat doet God vaak door beproevingen. Door ons in situaties te brengen waarin we leren. Het bewijs van spreken, als je bidt om meer liefde, dan geeft God je moeilijke mensen in de omgeving. Als je bidt om meer onbevreesdheid, dan kom je in angstige situaties waarin je leert, waarin je mag zijn wie God wil dat je bent. Zo samen bidden. Heere God, we hebben dat gezongen. Hervorm mij naar uw beeld. En Heer, dat beeld is het beeld van de Heer Jezus. Die als hij werd uitgescholden, niet terugschold. Die als hij onheus werd bejegend, niet terugpakte. Die als hij, nou we kunnen het zelf wel invullen, Heer. Heer, naar dat beeld wilt u ons hervormen. Ons laten zijn. Dat is wat u volmaaktheid noemt, Heer. Zo wilt u ons zien als we voor uw troon staan. Waarin u als rechter naar ons kijkt. En Heer, dan wil u bidden dat we daar mogen horen. Goed gedaan, trouwe knecht. En Heer, zo mogen we ook vanavond bij elkaar zijn. En u danken dat we uw woord mochten lezen, bespreken. Wil u bidden, Heer, voor ieder van ons zoals we hier vanavond zijn. U weet wat we meemaken, waar we middenin zitten. U weet ook, Heer, waarvan we misschien wel balen of denken, Heer, ik wou dat dat er niet was. Maar we willen echt vragen dat we wijsheid van u mogen krijgen om te begrijpen waar het voor is. Dat we onze benen, onze spieren, onze rug kunnen oefenen en staande kunnen blijven, Heer, volharden, volhouden. Dat is wat Jacobus tegen ons zegt vanavond. En waarvoor we ook met elkaar mogen bidden voor deze week. Waarvoor we u mogen danken, Heer, dat we dat niet zomaar alleen maar hoeven te doen uit onze eigen kracht, maar dat het ook een vrucht is van uw geest. Langmoedigheid en geduld. Dat mogen we doen, omdat we u verwachten. Als Heer, als Koning, als Rechter uit de hemel. Hartelijk dank, Heer. Amen. We gaan met elkaar ons laatste lied zingen. Dat is een verwachtingslied. Eens zal de dag vol blijdschap zijn. Als God, de Heer der Heren, op aard zal triomferen. 664, voordat we het zingen, is er een collecte tijdens het voorspel van dit lied. En als we dat een beetje gehad hebben, dan gaan we staan. En dan zingen we het eerste en tweede couplet. We bidden om de zegen. En vervolgens zingen we het laatste couplet van 664. Petrus sluit zijn eerste brief af met deze woorden. De God nu van alle genade die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus. Hij zelf mogen u na een korte tijd van lijden toerusten, bevestigen, versterken en funderen. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.
Als wij hem zullen weer.